Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. De weerstand tegen het duopolie van Apple en Google met hun appstores groeit. Na Epic Games, de maker van Fortnite, na onze eigen autoriteit, consument en markt, gaat nu ook Alexander Klupping de strijd aan met vooral Apple. Hij begint een juridische actie met de stichting App Stores Claims, waarvan hij voorzitter is, tegen de commissie van tot wel 30% bij transacties in de App Store. Hij was de afgelopen dagen in zo ongeveer alle talkshows met een claim van 1 miljard euro aan het adres van Apple. Maar waarop is dat bedrag precies gebaseerd? En hoeveel kans van slagen heeft zo'n massaclaim? En hoeveel kans van slagen hebben twee claims? Want twee organisaties zijn met hetzelfde bezig. We hebben Christoph Jelocek uitgenodigd, advocaat van dat andere initiatief, de stichting Right to Consumer Justice. Hij is op afstand in deze uitzending. Welkom, Christoph.
Goedemiddag.
Eisen jullie ook een miljard?
Wij hebben op dit moment nog geen precies bedrag genoemd, want dat zal pas later de procedure duidelijk worden.
Okay.
Het is wel duidelijk dat wij het hebben over de orde van grootte van honderden miljoenen. Ik denk wat misschien leuk is om ook te weten, er is een soortgelijke claim in Amerika geweest en daar ging het over ruim 100 miljoen.
Oké, okay. Ja. En hebben jullie alleen Apple op de korrel of ook Google?
In onze zaak gaat het alleen maar over Apple, dus dat monopolie in dat geval.
Ja, oké. Okay. En wat is er eigenlijk mis met een tarief van 30%?
Nou ja, wat is er mis mee? Deze tarieven, dat vindt de stichting, die zijn excessief, dus te duur. En waarop baseer je dat? Dat als je vergelijkt dat met andere appstores, dat is bijvoorbeeld voor Android, dat is Google, al veel lager, voor Microsoft nog lager. En je hebt ook andere appstores waar je apps kan krijgen. Wat doet Apple? Apple zegt, alleen ik kan iOS-apps verdelen, verkopen. Ja. Dan moet je 30% betalen. Dat is veel te hoog. Het is ook niet onderbouwd waarom dat zo hoog zou moeten zijn. Daarom vinden wij dat dat excessief is. Ja. En je mag geen excessieve tarieven hanteren.
Nee. Je kunt wel zeggen, ze leven er ook wat voor. En blijkbaar gaan allerlei appbouwers daar graag in mee, want ze willen in die appstore zitten voor 30%.
Dat klopt, maar dat is natuurlijk ook een probleem. Ja, je hebt geen keuze. Ja. Wil jij je apps aanbieden aan Apple-gebruikers, toch een bepaald segment van de markt, dan kom je niet om die apps doorheen. En wat ook interessant is, als je kijkt naar die 30%, die zijn de afgelopen 10, 15 jaar gewoon lager en lager geworden, zeker bij de concurrenten. Dus het feit dat dat ook lager kan en moet, maakt dat inderdaad dat het gewoon opgeblazen prijzen zijn.
Oké. Okay. Hier in de studio is Simon Hania van de stichtingen Internet Domein Registratie Nederland en NLNet. In een eerder leven was je 10 jaar actief voor TomTom. En dat scoorde destijds heel goed in, jawel, diezelfde App Store. Je bent daar dus dichtbij geweest en je hebt dat bedrag van 30% zien ontstaan. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dan hebben we het over 2009, toen voor het eerst deze mogelijkheid er was. En wat je moet realiseren is dat distributie kost geld.
Mm-hmm.
Je moet toegang tot klanten hebben. Je moet van alles regelen. Dus daar staan kosten tegenover. En mensen die in de bijvoorbeeld consumentenelektronica werken zijn eraan gewend dat het retailkanaal ook zijn marge moet hebben. En of dat nou 3% of 30% moet zijn, dat is onderdeel van onderhandelingen. Daar heb je al een punt te pakken, want dat is hier niet aan de orde. Het is helemaal niet ongebruikelijk dat die marges hoog zijn. Dat kan je ook terugvinden op internet. Kijk, smartphones, dat is 3-5%, kost bijna niks. Dat ligt aan de telecombedrijven die ze lange tijd groot ingekocht hebben, bijna gratis weggegeven. Maar heb je het over duurdere consumentenelektronica, dan ga je wel richting de 30%. Dus ik vind het op zich niet raar dat er een bepaald bedrag gevraagd wordt voor de diensten die Apple levert. Bedenk dat ze ook een heel app developer ecosystem in de lucht gedachten houden, waar je voor $99 gebruik van mag maken, dat het overgrote deel van de apps zijn gratis. Ja, die worden dus in feite gesubsidieerd.
Er staat infrastructuur natuurlijk ook.
Ja.
Ja. Wat had TomTom met die beginfase van de App Store te maken?
Nou, TomTom was natuurlijk op dat moment het bedrijf wat navigatiekastjes verkocht. Doen ze nog steeds. Ging toen, ook gepromoot door Apple, de eerste iPhone-navigatie-app, Turn by Turn Navigation, in 2009. Ik heb het nog eens even opgezocht. En ik heb daar toen ook zelf €60 voor betaald. En nog eens €30 voor de verkeersinformatie. Het was toen €90. Waarvan dus inderdaad een significant deel naar Apple ging. Maar als je dan vervolgens kijkt wat dat opleverde, was dat bepaald niet beroerd.
Jullie waren daar bij TomTom eigenlijk gewoon tevreden mee?
Dat is te veel gezegd. We waren niet zodanig ontevreden dat het tot een gedoe leidde. Nee, moet natuurlijk nooit zeggen dat je tevreden bent over een retailmarge. Dat is natuurlijk dom. Maar het is niet raar wanneer het een double-digit number is.
Oké, goed. Apple had vanaf het begin af aan ook bepalingen als je mag iets wat je in de App Store aanbiedt niet goedkoper elders aanbieden. Er is ook in elk geval op dit moment een regel dat je het betalingssysteem van Apple moet gebruiken. Daar wordt nou aan gemorreld. Christophe, hoe kun je nou met zekerheid zeggen dat die commissie als meerprijs aan consumenten wordt doorberekend? Met zo'n regel als je mag het niet goedkoper elders aanbieden, is het toch duidelijk dat het juist ten koste gaat van de marge van de ondernemer? Klopt dat?
Ja en nee. Het is een interessante vraag. In die zin, uiteindelijk is het een bewijsvraag. Maar belangrijk, het gaat hier over mededingingsrecht. We hebben een assumptie dat de prijs wordt doorgegeven aan consumenten. En veel belangrijker dan die assumptie die in de wet staat, is dat ook op grond van empirisch bewijs ook blijkt dat dat zo is. Concreet voorbeeld, iemand bouwt een app. Die weet, ik wil die aanbieden via de App Store. Dan moet ik dus die 30% betalen, die distributiekosten. Nou, die ga ik doorberekenen. En uit empirisch bewijs blijkt dat dat het geval is. Wat betekent dat voor de consument? Onder de streep betaalt hij voor dezelfde app bij Apple meer dan voor dezelfde app die hij in de... we hebben nog maar een andere grote store bij Google zou moeten betalen.
Ja.
Dus dat is bewijs van het feit dat het door wordt gegeven.
Ja, we hebben gehoord van de stichting App Stores Claims. Alexander Klupping was all over the place de afgelopen week. Dat ze minimaal 10.000 Apple en Android gebruikers, want het gaat bij hun ook om Google, aan zich proberen te binden. Wat zijn jullie op dit gebied van plan?
Nou ja, dat is inderdaad ongeveer aan wat je moet denken. Maar dat is natuurlijk ook een proces wat gaandeweg wordt dat meer en meer. Maar dat zijn ongeveer de aantallen gebruikers die je moet hebben voor de representativiteit van een stichting.
Ja, maar hoe gaan jullie mensen werven?
Dat doe je op verschillende manieren. Ja, het zal niet verbazen. Social media, campagnes, et cetera. Om inderdaad, je moet natuurlijk ook bekendheid geven aan die zaken.
Ja, oké. Ik ga nu eens even praten met Lisette Meij. Die is hier ook techjurist, directeur van Privacy Verified. Hartelijk welkom hier.
Dankjewel.
Bij BNR Digitaal. Zo'n groep belanghebbenden / klagers. Aan wat voor eisen moet die eigenlijk voldoen? Want je kunt wel met een bak met namen komen, maar... Om het juridisch bruikbaar te maken.
Ja, als belangenorganisatie ga je inzetten voor gedupeerden. Dus je moet kunnen aantonen dat ze natuurlijk gedupeerd zijn. We hebben in het verleden gezien, of na het kort verleden, bijvoorbeeld bij een massaclaim tegen Salesforce en Oracle, waar ze probeerden met likes gedupeerd te verzamelen, dat onvoldoende was. Want je kan daar niet uithalen dat de mensen die zich hebben aangemeld ook daadwerkelijk gedupeerd zijn. Dus dat moet je wel kunnen aantonen.
Ja, oké. Als je zegt, we hebben zoveel likes, dat zijn onze klagers, dat is niet genoeg.
Nee, dat is niet voldoende. Daar kunnen we niet uithalen of die ook daadwerkelijk...
Naam en rugnummers willen we hebben.
Ja, je moet ook contact kunnen onderhouden met je groep gedupeerden. Dus je moet daar iets van een, bijvoorbeeld een e-mailadres en ook een naam, dat je ook weet over wie hebben het dan. En dat zijn dingen die je daarvan moet weten. En natuurlijk op welke manier je dan gedupeerd bent. Dus ben je dan bijvoorbeeld inderdaad klant van Apple geweest? Heb jij bepaalde betaalde diensten afgenomen, abonnementen, noem maar op? En zonder die informatie heb jij geen goede groep gedupeerden en zou daar je claim op afgewezen kunnen worden.
Ja. En hoe ver gaat dat? Wat voor data is voldoende om een dergelijke groep te kunnen formeren?
Ja, er is niet een vast iets omschreven van je moet dit minimaal hebben. Maar je moet
dat
dus,
staat niet ergens vast.
Maar je moet dus wel dat contact kunnen onderhouden. Dus je zal er bepaalde contactgegevens voor moeten hebben en aantoonbaar kunnen maken dat ze gedupeerd zijn. Dus je zal informatie bij ze uit moeten vragen om een soort van bewijsvoering te kunnen voeren dat ze inderdaad betaald hebben aan bijvoorbeeld een Apple of bij de andere stichting ook een Google. Maar dat is dus natuurlijk afhankelijk van de claim waar ook je schade op zal zien aan wat je daarvoor nodig hebt om aan te kunnen geven dat je bij die groep hoort.
Ja, nog even over de zaak Oracle en Salesforce die je net noemt, Simon. Jij hebt je ook ingelaten met die masterclaim Oracle Salesforce. Die is door de Privacy Collective aangespannen wegens privacy schending. Dat is een privacyzaak, maar er zijn blijkbaar ook overeenkomsten met deze claims die hier nu liggen.
Ja, even voor het goede geluk, ik ben observator van die claim. Ik heb daar verder niks mee te maken.
Nee, dat is daar. Ja. Maar wel een geschoold observator.
Ik heb daarnaar in die zin naar gekeken dat mij opviel dat er bij die claim een Amerikaanse professionele claimsfunder zat, die ook een hedge fund is. En dat betekent...
Is dat die club waar ook Alexander Cluppings initiatief mee samenwerkt?
Dit is een andere. Dit is een andere. Die van de Privacy Collective.
Komen
dat
we
was
zo op.
Elliot. Dat was een andere partij die ook beurskoersen onder druk zet door CEO's aan te spreken en zo. Hmm. En ik vroeg mij daar vanaf, moeten we dit nou wel willen? Amerikaans... claimkolonialisme, heb ik het maar genoemd. Dus dat je inderdaad Amerikaanse partijen hebt die in Nederland neerstrijken, waar het aantrekkelijk is, omdat je hier niet iedereen hoeft te vragen, wil je meedoen, maar omdat je per definitie iedereen erin meeneemt, tenzij ze zich uitschrijven op een bepaald moment. Dus je hebt grote getallen, grote winsten. En als je dan 25% provisie opstrijkt, interessant getal, 25%, dan kan je daar rendement op maken.
Ja,
dus ik heb me afgevraagd of dat nou verstandig is in de context van privacy als grondrecht. En ik heb dus gezegd, wat mij betreft gaan hiermee grondrechten in de uitverkoop. Dat moeten we niet willen. Een andere situatie dan wat we hier hebben, want hier is het natuurlijk veel meer een commercieel vraagstuk, waarbij de vraag is, hebben mensen te veel betaald of hebben de makers te weinig gekregen? Dus wie is nou eigenlijk de gedupeerde, is nog de vraag.
Precies, ja.
Ik denk dat als je over gedupeerden zou praten, dat het toch eerder de developers zijn. Want die hebben namelijk alle gratis developers gesubsidieerd. En dat is iets wat, nou ja, dat zijn keuzes van Apple.
Ja.
Nou, je wilde iets weten over achter de claimstichting bij wat ik gezien heb. Daar zijn ze ook zelf heel open over, dat moet ook. Dat is dat daar een bedrijf achter zit, Fortress. Fortress Investments is een bedrijf dat aan claimsfunding doet, maar ook alle investeringen, maar heeft ook patentportfolio's. En een van de dingen die zij met patentportfolio's doen, is dat ze bedrijven aanspreken die al dan niet echt of vermeend inbreuk maken op die patenten en zeggen, mag ik even vangen?
Ja, dat is de patenttrollen, ja.
Dat is jouw woord, ik gebruik dat even niet. Ik leg gewoon even feitelijk uit wat er gebeurt.
Apple, is een woord dat voor dit soort praktijken wordt gebruikt, volgens mij, op internet.
Apple heeft op een bepaald moment, dat kun je teruglezen op internet, deze club samen met Intel aangeklaagd voor een antitrust claim. Dat wil eigenlijk zeggen, als je daar tussen de regels leest, dat Apple en Intel gezegd hebben, wij vinden jullie voorwaarden oneerlijk, beste Forrester. Dus wij willen daar een rechtszaak over aanspannen.
Je zegt Forrester, je doet Fortress.
Ik vergis me vaker. Fortress, vesting.
Ja.
En dus Apple heeft hen aangesproken bij de rechter, maar is uiteindelijk gaan settelen. Dat is interessant. Dus Apple spreekt Fortress aan, die gaat settelen. Vervolgens is er een Amerikaanse juridische firma, Housefeld, die net een overname heeft gedaan in Amsterdam. Ook een Amerikaanse professionele claimsnajager, die samen met Fortress nu naar Nederland komen om daar Apple aan te klagen.
Ja.
Om misschien wel druk uit te oefenen, dat weten we niet. Hè? Dat zijn gewoon, ik constateer dit. Ja, dit zijn gewoon vragen. En wat ik zie is een achterliggend Amerikaans claimcultuur die nu hier binnendruppelt.
Ja, dan wil ik eventjes, want daar wil ik Lisette wat over vragen, omdat het een soort no cure no pay constructie is. Hè. Ik dacht eigenlijk dat in het Nederlands recht niet kon, no cure no pay. Fortress krijgt Fortress is betrokken bij het initiatief van Alexander Cluppings. Die krijgen geld als de claim slaagt. En de club van Alexander Cluppings betaalt niks als de claim niet slaagt. Is dat in de haak?
Nou ja, dat kan inderdaad bij de massaclaim wel, omdat het is niet alsof... Zij leveren natuurlijk ook werk voor de claim die ze daar proberen binnen te halen voor natuurlijk de gedupeerden.
Ja.
En wat dat betreft is het een investering die gemaakt wordt op het moment dat je dus geen schadevergoeding krijgt. Je betaalt als gedupeerde, betaal je in ieder geval niet om deel te nemen. Dus voor de gedupeerde baat het niet, dan schaadt het niet. Is dat inderdaad het verhaal. Maar bij zo'n massaclaim heb je dus een investeerder die wel degelijk veel geld investeert en bijvoorbeeld ook de leden van zijn stichting dan betaalt voor het werk wat ze verrichten. Ja. En dan op het moment dat je dus die claim niet slaagt, zijn zij wel, is de investeerder zijn geld kwijt. En pas als die slaagt, pikt hij daar een graantje van mee. Ja. Dus
maar in deze vorm mag dat dus wel.
Ja, dat kan in deze vorm wel, ja.
Ja, okay,
Zou ik misschien heel kort dan iets...
Ja, korte reactie nog graag, Christophe.
Hele korte reactie. Ik denk dat het inderdaad een belangrijk punt dat no cure, no pay komt. Dat geldt voor advocaten in Nederland. Ja. Die advocaten worden allemaal betaald. Inderdaad, de stichting wordt betaald. En het is inderdaad enkel een kwestie van de financierder die inderdaad zegt, ik financier iets wat misschien ook op nul uitkomt. Die wordt betaald. En laten we één ding niet vergeten. Het gaat over claims die een consument zelf nooit zou instellen. Het zijn dus Nederlandse consumenten die een claim instellen. Dat doen ze inderdaad, precies wat Brissette zei, zonder te betalen op middels die financiering. Dat
en nog even heel kort graag, zijn jullie ook met een dergelijke partij in zee, ja of nee? Ja.
Wij hebben een US-financier, dat is geen hedge fund. Dat is een advocatenkantoor in Amerika, Higgins Berman. Die, en dat is ook heel erg belangrijk, die heeft een settlement bereikt met Apple in Amerika deze zomer. En dat is die claim, die gaat over 100 miljoen.
Oké, dank.
Herbert Blankenstein.
Goed, Apple en Google verdienen elk jaar tientallen miljarden met commissies op aankopen in hun appstores. Twee stichtingen claimen nu megabedragen van Apple. Praten we over verder met Christophe Jelocek, advocaat van dat andere initiatief, niet van Alexander Klupping, namelijk de stichting Right to Consumer Justice. En verder hebben we hier Simon Hania en techjuriste Lisette Meij. Die andere claim is dus van de stichting App Stores claim met Alexander Klupping. De rechter moet nu bepalen welke claim er door mag. Christophe Jelocek, waarom trekken jullie niet gewoon samen op?
Ja, misschien vooraf één punt. De rechter gaat niet bepalen welke claim doorgaat. Beide claims gaan door. De rechter gaat bepalen wie in de lead is.
En wat betekent dat dan?
Wie penvoerder is. Wie feitelijk namens alle partijen spreekt. Want dat is wel een belangrijk punt. Inderdaad, de achterban, dat kan soort gelijk zijn. Waarom, in antwoord op jouw vraag, waarom hebben we dat niet gedaan? Ja, wij weten pas sinds 2 dagen van het bestaan van deze stichting. Wij werden niet gecontacteerd. Onze claim ligt al sinds 4 oktober. Wij waren eerder. Ja. En hebben dus wij nog niets gehoord. Maar ja, ik denk het gezamen optrekken wat we toch moeten doen in de procedure, dat kan alleen maar positief zijn. Met een gecombineerde krachten tegen Apple. Inderdaad, Apple is natuurlijk heel erg groot.
Ja, ik heb net van Lisette gehoord dat je precies moet aangeven wie de mensen zijn die initiatief steunen en op wat voor manier die gedupeerd zijn. Ik neem aan dat je toch vrij precies moet aangeven hoe gedupeerd ze zijn. Met andere woorden, in hoeverre ze zijn benadeeld. Maar dat kun je toch nooit precies uitrekenen? Dat is toch veel te ingewikkeld?
Nou ja, dat gaat gaandeweg gebeurt er in de procedure. Wat wel belangrijk is, en dat doe je nu. Dat hebben we dus een dagvaarding gedaan. En dat is enerzijds de consumenten. Waar je zegt, die zijn inderdaad prima gedupeerd door het doorgeven van die 30%. Daarnaast heb je ook nog de appontwikkelaars.
Maar voor een claim moet je toch gewoon een heel duidelijk bedrag kunnen neerleggen?
Dat hoeft niet per se, omdat je in die procedure ook de schade nader kan vaststellen. Dat is gebruikelijk. En belangrijk is natuurlijk ook, voor bepaalde informatie heb je Apple nodig. Als consument weet je natuurlijk niet, als individuele consument, hoeveel andere transacties erin zitten. Dus je weet niet wat de omvang is. Alleen Apple ziet op die informatie. Ja. Die informatie krijgen in dat inhoudelijke gedeelte van die procedure.
Oké. Wat zijn verder de inhoudelijke verschillen tussen jullie initiatief en dat van Alexander Klupping?
Eén verschil heb ik al genoemd. Wij treden ook op voor de app-ontwikkelaars.
Die ook benadeeld zijn door die tarieven, hè? Dat mag duidelijk zijn. Ja.
Ja, maar niet alleen door de tarieven. Dat is misschien ook iets wat nog niet zo helder is. Die zijn namelijk ook op 2 andere manieren benadeeld. Punt 2, dus na de tarieven, is ze moeten een bepaald betalingssysteem gebruiken. Daar gaat de ACM-zaak over. En punt 3. Dat heet dan self-preferencing in het Engels. Apple bevoordeelt zichzelf ten opzichte van andere appgebruikers. 2 voorbeelden. Als Apple een eigen muziekapp heeft, Apple Music, eerder iTunes, dan gaat ze die ten nadele van Spotify gebruiken.
Ja, ja, ja.
Dat is inmiddels ook een Nederlandse, een Europese zaak. 2e voorbeeld, Apple maakt het moeilijk om apps te vinden. in de App Store. Dat maakt het dat de app developer de getypeerde is en niet de consument.
Ja, dus het initiatief van Clubbing kijkt naar Apple en Google, en jullie kijken naar Apple speciaal, maar dan naar verschillende aspecten, ook die developers en het bevoordelen van zichzelf door Apple. Ik kijk even naar Lisette Meijer hier. Hoe zie jij de kansen eigenlijk voor deze zaak?
Nou, ik denk dat we ook wel heel helder moeten voor ogen moeten hebben. We noemen de hele tijd 30%. Het is niet altijd standaard 30%. Voor kleine developers is bijvoorbeeld 15%. Ja, dus daar zitten verschillen in. Ja. En ook wat eerder genoemd is, Apple levert in dit geval, dan even om Apple als voorbeeld te geven. De claim moet zich natuurlijk richten op het eigenlijk het misbruiken van de economische machtpositie van Apple. Dat moet aan de orde zijn. En op het moment dat ze dat doen, want ze hebben natuurlijk een economische machtspositie, want ze zijn, als we het een duopolie noemen met Google en Apple.
Maar als ik even de reden mag vallen, het aantonen van misbruik van machtspositie, ja, dat is in diverse monopoliezaken is het wel gebeurd bij Microsoft en Google en al dat soort grote techjongens. Dat kost jaren, dat kan 10 jaar duren voordat je zo'n zaak afrondt.
Ik denk ook niet dat we hier met een half jaar een antwoord op hebben. Dit kan echt wel een tijd duren. En Apple zal natuurlijk met een tegenreactie komen, dat die 30% ergens, of noem nu even 30%, maar of die 15% natuurlijk ergens op is gebaseerd, dat ze ook diensten leveren. Dat betekent ook niet dat als jij een economische machtpositie hebt, dat jij geen winst mag maken, bijvoorbeeld. Dat mag. Dus zij zullen natuurlijk een tegenreactie geven waarom een bepaalde commissie redelijk zal zijn. En dat is ook natuurlijk vanuit een bepaald perspectief ook redelijk, omdat je bepaalde dingen ervoor terugkrijgt als consument vooral ook. Hè? Dat je beschermd wordt tegen virussen, dat je een betaalsysteem hebt waar je gegevens veilig zijn, dat je ziet wat er binnen de app gebeurt. Dus daar zal een tegenreactie op komen. En als we bijvoorbeeld zeggen van, nou, we leggen een claim neer van 1 miljard... dan baseer je dat bijvoorbeeld op, ik noem maar eens, ik weet niet precies hoe die berekening gemaakt is, maar misschien 30% over bedragen die we hebben afgedragen. Ja, dan zullen zij daar een reactie tegen uitbrengen waarom zij dat wel redelijk vinden. Of misschien dat een percentage van, ik noem iets, 15% uiteindelijk redelijk blijkt te zijn. En ja, daar zal het uiteindelijk op verder gaan. Dus ik denk niet dat we per definitie kunnen zeggen dat 30% of gewoon überhaupt commissie rekenen, dat mag natuurlijk. Maar ja, ze mogen geen misbruik van de positie maken. Dus daar zal het vooral om gaan, dat ze bijvoorbeeld dingen...
Dus dat is kansrijker dan al maar hamer op die 30% wat het initiatief van Clubbing doet?
Nou ja, ik denk dat die hamer op 30% vooral een manier is om natuurlijk de mensen ervan bewust te maken en binnen te halen om natuurlijk een grote groep aan gedupeerden achter te krijgen.
Dat is dan meer een wervingstruc dan een juridisch sterk punt, als ik jou goed begrijp.
Ik denk dat daar zeker iets tegenin gebracht gaat worden.
Ja, Simon Hania, even in je hoedanigheid van Watcher. Hoe zie jij de kansen van deze zaak of deze zaken?
Nou, wat ik opvallend vind is dat de ACM, die juist over dit soort dingen gaat, na langdurig onderzoek eigenlijk alleen maar tot de conclusie gekomen is dat er iets mis is met de kassa en niet met de rest. En dat hadden ze ook kunnen doen. Dus dat geeft mij wel een signaal dat als de ACM met alle macht die ze hebben ook om gegevens op te eisen, dat die niet hiermee komen, vind ik een veeg teken over het succes van deze beide claims.
Dat het misschien niet zo'n hele sterke claims zijn.
Maar ik denk, even daaraan toevoegen, dat wil niet zeggen dat het niet succesvol kan zijn als Apple een bepaald moment gaat settelen. He, in plaats van de 250 miljoen, 25% van 1 miljard, 100 miljoen biedt. Nou, dat komt aardig in de buurt van wat ik net hoorde voor die andere stichting. Ja. Afgeregeld, klaar.
Christophe.
Ja, excuses dat ik tussenkwam. Misschien nog één punt. Het is interessant wat de ACM deed. De ACM heeft maar de helft van haar uitspraak gedaan. De ACM heeft inderdaad rond de kerst, nou, dat is breed uitgemeten in de media, iets gezegd over het betaalsysteem. Dat staat vast. Dat is nu waar Apple continu de boete niet betaalt. Daarnaast is nog een open eind in het besluit. Ja. We weten niet wat dat is, want dat is allemaal blacked out. Mag niet bekend worden.
En laten we die zaak even laten rusten, Christophe, want ik ben nog zo nieuwsgierig. Nu op de valreep naar wat jullie strategie verder is met jullie claim?
Nou, de strategie is A, inderdaad. Je gaat, je gaat mensen werven. Dat doet Clubbing ook.
Inderdaad, via sociale media en dergelijke?
Ik denk dat het ook handig is om samenwerking te verkennen. Ja, zeker. Je zit hier immers samen in, hè, met twee claims die beide klagen zijn tegen Apple. Ja. En dan inderdaad eens, dan moet je een lange adem hebben. Dan krijg je die hele discussie. Dus dat duurt zeker nog jaren. Die claim is pas bij de rechter op, 6 juli. Daarna komt een hele formele fase over de ontvankelijkheid, et cetera. Ja. Wie mag het doen, wie doet het? Dus dat gaat lang duren.
En dan ben ik verder nog heel benieuwd. Het moet echt eventjes, als jullie dat geld krijgen, wat gaat er dan mee gebeuren eigenlijk?
Dat gaat terug naar de stichting en de stichting gaat dat verdelen naar de gedupeerden.
En dan moet je op tijd je melden bij jullie om daarin mee te delen als consument. Hoe werkt dat?
Precies. Het is niet alleen die mensen die zich nu melden, maar ook gaandeweg melden. Dat zie je natuurlijk overal. En naarmate dat zekerder is dat er een claim ligt, melden zich die mensen. Je treedt immers op namens alle getypeerden. Dus in potentie alle Apple-gebruikers.
En hebben jullie een makkelijke website waar iedereen nu naartoe kan gaan?
Daar is een website met de misschien niet zo makkelijke naam, Right to Consumer Trust. Dus
ja, precies. De naam van jullie club.
En daar is inderdaad ook een registratieformulier, et cetera.
Oké. Nou, dat is mooi. Daar moeten we het bij laten. Hartelijk bedankt voor je uitleg over de claim tegen Apple. Simon Hania ook bedankt. Lisette Meij ook hartelijk bedankt. Veel succes met de zaak tegen Apple. BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl. Onze app of waar je ook maar luistert naar podcasts. En daar vind je ook mijn andere podcasts zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.